In a dramatic move, Russian hackers infiltrated a Ukrainian telecoms giant's Kyivstar's system, according to a Reuters report that has gone undetected since May of last year. The hack could be one of the most audacious attacks by Russia since it started its full-scale invasion of Ukraine 2 years ago.
Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In deze podcast ontrafelen we cybercrisis. In 5 korte afleveringen duiken we diep in de oorzaken, oplossingen en gevolgen van een specifieke cybercrisis. We bespreken met NCSC'ers hoe ze hebben gehandeld, vragen aan betrokkenen wat ze hebben geleerd en blikken vooruit naar de crisis van morgen. Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Het was het begin van een oorlog die tot op de dag van vandaag voortduurt. Een oorlog die honderdduizenden doden aan beide kanten tot gevolg heeft, waaronder tienduizenden burgerslachtoffers. Ook zijn er miljoenen Oekraïners op de vlucht. Naast de fysieke oorlog heeft deze oorlog ook een cybercomponent. Vorig jaar rond deze tijd spraken we hier al over in deze podcast. Verschillende experts van binnen en buiten het NCSC legden uit welke invloed de oorlog op de digitale veiligheid van Nederland heeft en welke ontwikkelingen zij hierin zagen. Een jaar later kunnen we helaas een nieuwe aflevering over dit onderwerp maken. In deze extra aflevering van Enter bespreken we de ontwikkelingen en gebeurtenissen die het afgelopen jaar in deze oorlog op cybergebied hebben plaatsgevonden. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Bart van den Berg, coördinerend specialist bij het team dreigingsanalyse van het NCSC. Bart, welkom.
Hey, goed je te zien.
Wat is er het afgelopen jaar eigenlijk allemaal gebeurd rondom deze oorlog?
Ja, gigantisch veel. Ik denk misschien wel te veel om op te noemen. Maar ik haalde eigenlijk voor mij 3 dingen uit. Het voornaamste is dat we echt hebben gezien, hè, waar we in het begin rekening hielden van, nou, het zou dus ook wel eens een korte oorlog kunnen zijn. Nou, die hoop is weg. Het is echt een oorlog van de lange termijn. Het is statischer geworden. Dat betekent dat er heel veel met een jargonwoord attritie plaatsvindt. Dus heel veel mensenlevens, heel veel mensen komen om. Heel veel materiaal. Er zitten dus heel veel panzerwagens worden kapotgeschoten. Het is echt een bijna industriële oorlog geworden voor de lange termijn. En er is geen oplossing in zicht. Dus het gaat nog even doorduren. Waar we hoopten dat er een einde zou kunnen gaan komen. Ja, dat zien we op dit moment gewoon niet.
En als je kijkt naar de cyberoorlog die er ook is gevoerd, wat is daar dan gebeurd? En specifiek misschien voor het NCSC, welke rol hebben jullie daarin gehad?
Ja, kijk, wij kijken dan vooral op de Nederlandse veiligheid. En wat zijn nou de risico's van zo'n cyberoorlog die daar in Oekraïne plaatsvindt voor Nederlandse organisaties? En Nederland is ook in een bepaalde manier, hebben wij ook een rol in die oorlog. We leveren wapens aan Oekraïne. We steunen Oekraïne in de strijd tegen de Russische bezetter. Dus dat maakt ons op een bepaalde manier ook een doelwit, of een mogelijk doelwit van digitale aanvallen. En dan zie je eigenlijk 4 trends die je daaruit kan destilleren. En dan de eerste is, we zien gewoon een voortzetting van hacktivisme. Ik weet nog, een jaar geleden zaten we hier met elkaar en toen hadden we het over de zorg. En dan waren er net digitale aanvallen door hacktivisten plaatsvonden op een zorginstelling. En dat vonden we heel erg uniek. Nou, dat is het nieuwe normaal geworden. We hebben honderden aanvallen gezien, dus dat is de eerste. De tweede is dat we de ontwrichtende aanvallen, die nemen in intensiteit toe. Niet op Nederland, maar wel internationaal. Onder andere in Oekraïne hebben we een paar hele stevige ontwrichtende aanvallen gezien. En dat is echt zorgwekkend. Daarnaast zien we ook dat het datalekken, dat er bewust data gestolen wordt om onrust te creëren. We gaan het straks nog hebben over de NAVO-top in Vilnius.
Ja.
Nou, en dat is ook echt wel een soort nieuwe strategie. Of het is al een bestaande strategie, maar dat zien we ook wel in intensiteit. Ik vind dat wel een zorgwekkende ontwikkeling. En als laatste zien we gewoon een soort voortzetting van spionageactiviteiten. Daar hebben de AIVD en de MIVD ook over gewaarschuwd. En in hoeverre dat een relatie heeft tot deze oorlog, het is altijd lastig vast te stellen. Maar dat is wel iets wat we op de voet volgen. En ik denk dat er altijd wel een relatie ligt tot het conflict in Oekraïne.
Ja. Nou, laten we deze 4 punten even kort doorlopen. Te beginnen dan bij hacktivisme. Je zei net al, we hebben het er inderdaad bij de vorige Enter podcast, aflevering 5, over de Oekraïne-oorlog ook al over gehad. Kun je kort uitleggen wat hacktivisme ook alweer is?
Ja, hacktivisme is dus een samentrekking van het woord activisme en hacker. Dus dan heb je het over mensen die digitale aanvallen uitvoeren vanuit activistisch perspectief. Dus dat zijn vaak geen staten, dat zijn niet echt criminelen, want criminelen zijn achter financieel gewin aan. Maar die hebben een maatschappelijk of een politiek doel wat ze beogen door het uitvoeren van digitale aanvallen. Nou, een heel bekend voorbeeld van een hacktivistische groepering is Anonymous.
Ja, die is natuurlijk heel bekend.
Die is heel erg bekend. Ja. He, en je ziet dat om een breuklijn in de samenleving. Bijvoorbeeld Anonymous heeft in het verleden heel veel op abortus en dergelijke. In de VS hebben ze heel veel digitale, of een abortuswetgeving, hebben ze heel veel digitale aanvallen om dat thema uitgevoerd. Mm-hmm. Maar je ziet dus ook dat een oorlog in Oekraïne en de Russische invasie van Oekraïne, dat ook een maatschappelijke splijtzwam is. En dat het ook de aanleiding is voor digitale aanvallen door activisten aan weerszijden van het spectrum.
Ja, want wat hebben jullie afgelopen jaar dan in deze oorlog gezien op het gebied van hacktivisme?
Ja, een enorme toename. Wat ik net zei, eerder zagen we, de eerste keer dat we echt iets zagen was begin 2023 op de zorg. Maar die toename is enorm. Het zijn honderden aanvallen die we zien, vaak gepaard met bepaalde politieke besluitvorming. En dat zijn dan vooral DDoS-aanvallen die erop gericht zijn om tijdelijk de beschikbaarheid van systemen te verstoren. En dat kan gaan over een website, vaak zijn het websites, en andere aan het internet verbonden systemen. De impact is vaak beperkt, is vaak symbolisch.
Het is gewoon een soort waarschuwing bijna.
Ja, je zou het een soort waarschuwing kunnen zien. Maar activisten zijn er altijd op beducht en altijd op bedoeld om aandacht te genereren voor het politieke doel waarvoor ze strijden. En door het tijdelijk offline maken van systemen en daar ook rugbaarheid aan te geven, proberen ze zo hun politieke doel in de spotlight te krijgen. Ja. In dit geval is het voor de Nederlandse organisaties vaak getroffen door pro-Russische activisten.
Ja. Oké, door naar de tweede trend. De toenemende impact die ontwrichtende aanvallen hebben. Wat kun je hierover vertellen? Waar moet ik aan denken als we het hebben over ontwrichtende aanvallen?
Ja. Nou, kijk, ontwrichtende aanvallen, dan spreken wij het over het niet meer beschikbaar maken van vitale processen. Nou, wat zijn vitale processen? Dat kan gaan over telefonie. Dat kan gaan over energiesystemen. Dat kan gaan over waterleveranties. Dat kan gaan over het logistieke proces in de Rotterdamse haven. Er zijn heel veel processen die binnen Nederland worden gezien als vitaal. Maar dat zijn internationaal. Hè. Ieder land heeft zulke processen die vitaal zijn voor het voortbestaan van de samenleving.
Ja, die hebben we elke dag nodig. Daar kunnen we niet zonder.
Precies. Ja, gewoon een dag zonder internet. Hè. Zonder de socials. Dat is voor sommige mensen al best wel heftig. Maar gewoon zonder gekkigheid.
Ja.
Telefonie is gewoon heel erg belangrijk. We werken samen met elkaar over het internet, et cetera, et cetera. Nou, digitale aanvallen die dat proberen te verstoren, daar zien we echt voorbeelden van. En het meest recente duidelijke voorbeeld is Kyivstar, december 2023. En dat is een aanval die erop gericht is geweest om in Oekraïne het internet te verstoren. En dat is ook gelukt voor 25 miljoen mensen.
De grote cyberaanval leidt tot problemen in Oekraïne. De mobiele provider Kyivstar is gehackt, melden militaire autoriteiten in de regio Kyiv. Kyivstar is de grootste mobiele provider met zo'n 25 miljoen gebruikers. En die zitten nu allemaal zonder internet. En dan gaat geen internet verder dan niet kunnen scrollen op bijvoorbeeld Instagram of navigeren. Ook het Oekraïense luchtalarm ligt er door de computeraanval uit.
Russische hackers legden dus op 12 december 2023 het hele netwerk van Kyivstar in Oekraïne plat. Het was een cyberaanval die maanden voorbereiding kostte en grote impact had. Pas na een aantal dagen konden alle 24 miljoen klanten weer telefoneren en internetten. Ilya Fitschuk, hoofd van de cyberafdeling van de Oekraïnse veiligheidsdiensten, zegt hierover: deze aanval is een belangrijke waarschuwing, niet alleen voor Oekraïne, maar voor het hele Westen, dat niemand onaantastbaar is. Best een behoorlijk statement. Hoe kijken jullie als het NCSC naar zo'n uitspraak en zo'n aanval?
Ja, kijk, we proberen altijd van te leren. Hè? En het eerste wat je ziet met zo'n aanval met Kyivstar is dat dus zoiets theoretisch, maar ook in de praktijk mogelijk lijkt. Maar ja, goed, hè? Eerst even de feiten hiervan. Dus op 12 december 2023 wordt dus die telecomprovider Kyivstar wordt digitaal aangevallen. Kyivstar biedt internet en telefonie aan heel veel Oekraïense burgers. En wat je ook in dit fragment hoort, er zijn ook keteneffecten. Luchtalarmsystemen vallen uit. Dus de politie die moet de straat op met megafoons. Maar ook meerdere banken in Oekraïne, die zijn afhankelijk van de netwerken van Kyivstar. En die hebben dus ook verstoringen bij onder andere de geldautomaten. Dus je ziet dat er door een aanval op zo'n vitale partij, een telecomprovider, dat voor brede maatschappelijke gevolgen zorgt. En wat hier ook wordt gezegd, en later hebben de Oekraïnse autoriteiten gezegd van, We hebben het vermoeden dat de tegenstander sinds mei 2023 al in de systemen zat. Nou, dat is iets dat noemen wij prepositionering. En dat betekent dus dat je dus een aanvaller hebt gehad die maandenlang voorbereidende activiteiten, die heeft dus heeft toegang gehad tot de netwerken van Kyivstar, om het goed te verkennen wat voor netwerk is dat en wat moet ik uitschakelen om voor een grote verstoring te zorgen. Nou, dat is ze dus ook gelukt, want 3 dagen lang hebben de diensten van Kyivstar eruit gelegen. Kijk, en dit van deze schaal zien we niet in Nederland.
Nee, ja, we hebben het in Isidor gezien en in een neppe situatie hebben we het geoefend, maar we hebben het hier nooit meegemaakt.
Nou ja, precies. We bereiden ons er wel op voor, omdat het dus mogelijk blijkt en het kan. Hè. En dit zijn enorm intense aanvallen. Dat heeft ook diplomatiek gaat dat enorme gevolgen hebben. Dus er ligt ook om dit te doen als staat, dat is nogal wat. Maar ja, het feit dat het kan en dat het dus gebeurt, betekent wel dat je ervan moet leren. En dat je dus ook rekening mee moet houden dat zoiets ooit ons een keer kan gaan treffen. Ik zie het, het is nogal een drempel om over te gaan. Dus ik denk nog niet dat dit nou meteen morgen gaat gebeuren in Nederland. Maar toch, we moeten hier wel van leren en ons op zulke zaken voorbereiden. Ja. Want dit is gewoon wel de realiteit.
Ja, en met zoveel voorbereiding kan je je voorstellen dat dat misschien eerder opgemerkt had kunnen worden.
Ja, dat klopt. Alleen de actoren die hierachter zitten, die zijn zo hoogwaardig. Die weten heel goed wat ze aan het doen zijn. En die doen er alles aan om niet opgemerkt te worden. Dus ze gaan heel langzaam, heel secuur gaan ze over dat netwerk heen. En daardoor voorkomen ze, met een technisch woord, detectie. Dus dat ze worden opgemerkt. Dus ja, het kost heel veel tijd. En vaak zijn dit wel kenmerken van een statelijke actor. Het is niet aan mij om dit toe te schrijven aan welke statelijke actor dan ook. Je zou je kunnen voorstellen dat de Oekraïners zelf zeggen dat het de Russische overheid geweest is.
Ja.
Nou, ik kan me dat voorstellen dat het zo is. Maar goed, het is niet aan mij omdat en ik ken de details niet.
Nee.
Maar zulke type actoren, die staan er wel onbekend dat ze dus heel veel tijd nemen, dat ze heel veel capaciteit hebben met heel veel mensen zo'n aanval voorbereiden en daar gewoon maanden over doen. En de gevolgen zie je 3 dagen lang het internet eruit.
De derde ontwikkeling waar je het over wilde hebben is die van de opkomst van datalekken. Ja. Dat horen we ook natuurlijk regelmatig in Nederland. Blijkbaar heeft Rusland invloed willen uitoefenen op de NAVO-top in Vilnius in juli 2023. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe zit dat precies?
Nou, kijk, of het exact de Russen zijn geweest, dat is een attributievraagstuk. Dat is een heel politiek vraagstuk. En dat is echt een taak die bij de inlichtingendiensten ligt. Dus ik doe daar geen onderzoek naar en ik kan daar geen uitspraak over doen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er een NAVO-top heeft plaatsgevonden in Vilnius. Nou, dat was een grote NAVO-top. In 2025 komt hij ook naar Nederland toe. En daar heeft een activistische actor, die heet From Russia with Love. Die heeft 29 documenten op Telegram geplaatst met informatie over de top, zoals deelnemerslijsten en protocolaire informatie. Nou, of die informatie authentiek is, of die echt is, ik kan dat niet vaststelllen. Maar wat dit wel laat zien, is dat door het lekken van zulke gevoelige informatie, al dan niet authentiek, wordt er wel onrust gecreëerd om zo'n top. En het onderzoeksbureau Graphica, die zegt vervolgens over de NAVO-top dat die ook het doelwit is geweest van de desinformatiecampagne vanuit Rusland, vanuit Russische actoren. En daarbij zou dus ook gebruik zijn gemaakt van, volgens Graphica, gefalsificeerde online identiteiten en documenten om dus onrust te zaaien om die NAVO-top.
En wat is dan het doel van zo'n aanval? Wat willen zij hiermee bereiken?
Ja, het is dus gewoon chaos. Ze wil eigenlijk gewoon die top verstoren. Dat het niet meer gaat over de inhoud, maar dat het gaat over randzaken. Dat het gaat over de veiligheid van de top. Dat mensen misschien wel de hele legitimiteit van die top, dat die in het gedrang komt, of dat die wordt bevraagd, of dat er onrust ontstaat onder de lidstaten. Nou, en voor het NCSC, voor ons is dat heel erg interessant, want kijk, ik ga niet over desinformatiecampagnes, maar ik ga wel over het feit dat je vertrouwelijke informatie veilig moet houden. En dat je moet zorgen dat informatie zoals protocolaire informatie, deelnemerslijst, dat daar secuur mee wordt omgegaan. En dat daar dus kwaadwillende actoren geen toegang tot krijgen. Want dit zouden de gevolgen kunnen zijn. Onrust om een top waar je wil dat het gaat over de inhoud, over hoe de NAVO zich verhoudt tot de oorlog in Oekraïne.
Ja,
en niet over randzaken zoals een datalek.
In het voorgesprek vertelde je me dat het aantal DDoS-aanvallen tegen Nederland toenam, direct nadat Nederland toe had gezegd om F-16's aan Oekraïne te leveren. Wat zegt dat volgens jou?
Nou ja, kijk, wij volgen het aantal DDoS-aanvallen van een aantal activistische groeperingen, pro-Russische activistische groeperingen. En we zien dat er een hele sterke relatie bestaat aan de ene zijde tussen bepaalde politiek-strategische momenten en aan de andere kant hoe zij zich erop reageren. Nou, de levering van die F-16's aan Oekraïne, dat is dus zo'n moment geweest. Hè? Dus Nederland zegt die levering toe. Nou, dat gebeurde in augustus afgelopen jaar. En je ziet eigenlijk de dagen daarna zie je een enorme toename aan DDoS-aanvallen. Het is ook symboliek, hè. Kijk, het is ook, je kan het met een soort terreur kan je het vergelijken. Want men wil dus, het is heel reactionair. Als Nederland maken wij een politieke keuze die Rusland niet bevalt. En je ziet dat activistische groeperingen daarop reageren. En dus als een soort represaille digitale aanval.
Voelbare consequenties op ons afvuurt.
Ja, en men hoopt natuurlijk dat er een soort censuur daaruit gaat ontstaan. Hè? Dat wij misschien afzien van zo'n keuze. Of dat er maatschappelijke onrust eruit ontstaat. Dus je hebt ook voor ons altijd een beetje het... En dat is best wel een moeilijke situatie van in hoeverre gaan we hierover rapporteren? En hoeverre gaan we hierover berichten? Hè? Want aan de ene kant geef je wel weer extra aandacht aan dit eigenlijk soort digitale terreur, wat we dus in cyberspace zien.
Ja, klopt.
Maar aan de andere kant vindt het ook feitelijk plaats.
Ja, dus je moet erkennen dat het er is en, mensen daarop waarschuwen misschien ook.
Precies. Hè? Dus de duiding hierbij is van ja, om zulke momenten vindt het plaats. Dat is misschien ook gewoon het nieuwe normaal.
Ja.
De impact is vaak beperkt en symbolisch.
Ja, waarom kiezen ze dan voor een DDoS-aanval? Waarom kiezen ze dan niet voor een ander instrument?
Het is makkelijk om te doen.
Okay.
Het is DDoS-aanval is relatief makkelijk te doen en je hebt eigenlijk altijd wel effect. Maar ja, de impact is vaak wel beperkt. Hè?
Ja, dus het is gewoon eigenlijk verstoring, tijdelijke irritatie.
Tijdelijke verstoring.
Ja.
Hè? En waar je dus het, en dat is ook echt een kenmerk van activisten. Het is relatief makkelijk uit te voeren. En dus een ander type aanval waar we het net over hadden bij Kyivstar, waar dus maandenlange voorbereiding aan vooraf gaat.
Ja.
Dat is echt een kenmerk van een statelijke actor. Omdat het veel hogere capaciteit en inzet vereist. En zulke type aanvallen zie je eigenlijk nooit vanuit activistische hoek. Want dat is te complex.
Ja, het is dus heel anders georganiseerd.
Zeker, ja.
Het is dus duidelijk dat bepaalde staten cyber echt inzet als wapen. Een offensief cyberprogramma heet dat dan. Een paar dagen voor het opnemen van deze podcast hoorden we van spionage vanuit China in het NOS-journaal. Laten we heel even luisteren naar wat daarover is gezegd.
De militaire inlichtingendienst heeft spionagesoftware op een van de computersystemen van Defensie ontdekt. De Chinese overheid zou erachter zitten.
We horen dus dat China digitale spionageactiviteiten uitvoert in Nederland. Wat betekent dit volgens jou?
Ja, kijk, digitale spionage, dat vindt breder plaats. Hè? En daar berichten de AIVD en de MIVD en de NCTV hebben daar al in meerdere publicaties ook in het verleden over gepubliceerd. Maar dit is een heel concreet voorbeeld dat de Chinezen ook gezien zijn op een systeem van Defensie. En dat ook Defensie dat ook vervolgens toekent, hè, en de MIVD in dit geval, die activiteiten toeschrijft aan de Chinese staat. Nou ja, en spionage in dit geval richt zich vaak tot politiek gevoelige gegevens en ook militaire gegevens. Dus dat een organisatie als Defensie een doelwit is, maar ook bijvoorbeeld de Rijksoverheid, dat is bekend in bredere zin. En dit is gewoon een voorbeeld van wat er dan daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
En is cyberspionage dan ook iets wat we rondom de Oekraïne-oorlog zien?
Ja, zeker. Kijk, dat is nou ook weer een heel mooi voorbeeld van een politiek-strategische kwestie die uitlokt of een aanleiding kan vormen voor digitale spionageactiviteit. Je weet nooit helemaal bij als je netwerkverkeer ziet of je ziet een aanval, wat daadwerkelijk dan het doel van die aanval, wat de aanleiding is geweest. Is het de aanleiding de oorlog in Oekraïne geweest? Of had het sowieso al plaatsgevonden? Dat is heel moeilijk te zeggen. Hè, maar wel bijvoorbeeld een voorbeeld. Wij kregen halverwege 2023... kregen we informatie van onze Poolse collega's, CERT Polen, over een spearfishing campagne die door hun werd toegeschreven aan een Russische statelijke actor. Nou, wij hebben vervolgens kenmerken van die campagne gebruikt om te gaan kijken en te gaan scannen via het Nationaal Detectienetwerk bij organisaties in Nederland. En wat blijkt? We zagen netwerkverkeer wat overeenkomsten had met die campagne. Die werd beschreven door onze Poolse collega's. Nou, of dat dan een relatie heeft tot de oorlog in Oekraïne, dat weet ik niet. Maar het laat wel zien dat cyberspionage en zulke activiteiten gewoon reëel zijn, dat die plaatsvinden. En dat het ook heel erg belangrijk is dat we bijvoorbeeld een nationaal detectienetwerk hebben om dat te kunnen detecteren en te kunnen herkennen. En ook acties te ondernemen om te zorgen dat voor ons gevoelige gegevens, vertrouwelijke gegevens, dat die ook veilig blijven. En dat die niet in de handen vallen van een buitenlandse staat zoals China of Rusland.
Ja. Het lijkt er helaas op dat de oorlog nog niet snel is afgelopen en ook op andere plekken op de wereld wordt heftig oorlog gevoerd. Ook die oorlogen hebben natuurlijk een cybercomponent. Ik ben benieuwd, wat zijn jullie verwachtingen op dit gebied?
Ja, ik kan de toekomst niet voorspellen. En dat heeft denk ik ook Oekraïne laten zien. Als je keek vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne en waar we nu daadwerkelijk staan, dat is heel lastig te voorspellen. Dus wij houden altijd rekening met een brede set aan scenario's. Maar er zijn wel een aantal trends die heel erg belangrijk zijn. En we zien een toename van onrust in de wereld. De invasie, Russische invasie van Oekraïne, de oorlog in Gaza. En dat zijn allerlei breuklijnen waar activisme om ontstaat, waar statelijke actoren zich in begeven. En dat is problematisch. Ja, en de realiteit is daarin ook erg grillig. Dus wij blijven dat volgen. Ik vind het verontrustend. En we blijven dus gewoon continu volgen van, zien we dan ook daadwerkelijk dat zo'n breuklijn, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Gaza of Oekraïne, waar we het nu over gehad hebben, dat die leidt tot digitale aanvallen. En bij Oekraïne hebben we dat dus ook daadwerkelijk gezien. Dus ik ben niet heel hoopvol. Maar anderzijds, dit is ook gewoon de wereld waar we mee te maken hebben en waar we op ons moeten voorbereiden. Dus we houden hier gewoon rekening mee en we blijven waakzaam.
Helaas eindigt deze extra aflevering niet met een vrolijke noot. Toch fijn om van jou een update te krijgen, Bart. Jullie als luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze extra aflevering van Enter. We zijn snel terug met een volledig seizoen. Mocht je nog niet al onze afleveringen geluisterd hebben, luister dan onze eerdere seizoenen terug over de log 4J-crisis, de impact van de Oekraïne-oorlog op onze digitale weerbaarheid of de grootste cyberoefening van Nederland, Isidor.